Goedemiddag, Margot Kloet. Welkom in ons programma.
Goedemiddag.
U hoort bij een organisatie die Zorgnet Icuro heet, dat klopt?
Ja, dat klopt.
En wat is dat?
Wel, Zorgnet Icuro is een organisatie die alle Vlaamse ziekenhuizen, alle social profit, dus niet-commerciële woonzorgcentra als leden heeft en ook alle psychiatrische ziekenhuizen, centra voor geestelijke gezondheidszorg enzovoort. Wij zijn een koepelorganisatie, dat wil zeggen dat wij die organisaties vertegenwoordigen als wij gesprekken moeten hebben met vakbonden over loonsvoorwaarden van medewerkers of arbeidsvoorwaarden. Als er bij de overheid onderhandeld moet worden over financiering van die organisaties of over aanpassing van regelgeving, dan doen wij dat en daarnaast geven wij vorming en proberen wij op allerlei terreinen waar zorgorganisaties mee te maken hebben, van het economische tot het verpleegkundige tot het medische, ondersteuning en advies te geven. En proberen we over de toekomst van de zorg ook na te denken.
Het is een heel pakket.
Ja. En een aantal zaken ook naar buiten te brengen en in de samenleving proberen daar een gesprek over te krijgen, zoals nu vandaag.
Ja, dingen op de agenda zetten zo. En wat betekent die Icuro eigenlijk? Is dat een of andere mythische figuur of?
Nee, dat waren vroeger twee verschillende organisaties. Je had Zorgnet en je had Icuro. En die zijn samengegaan en die hebben dan hun naam aan elkaar gekoppeld.
Ah ja, en het is een Vlaams netwerk, dus het is niet in Brussel, niet in Wallonië.
Wij werken wel in Brussel, omdat je
Ah
in
ja.
Brussel ook Nederlandstalige zorgvoorzieningen hebt, maar hoofdzakelijk in Vlaanderen. En we werken zowel met de Vlaamse regering samen als met de federale regering samen. En soms zijn we ook bezig met Europese materie.
Dus Vlaams in de zin van Nederlandstalig in België.
Klopt.
Ah, en wat is uw rol in de organisatie?
Ik ben hier zogenaamd gedelegeerd bestuurder, dus ik ben hier de eindverantwoordelijke. We hebben een ploeg van meer dan 40 mensen die voor ons werken en voor die leden werken. En ik ben ook de schakel tussen het bestuursorgaan, de mensen die het beslissen, de leden en de ploeg om de dingen uit te voeren enzovoort.
En u
Tot
staat af en toe de
het...
pers te woord. Ja.
Af en toe wel, ja. De woordvoerder ben ik ook van al die voorzieningen, wat dat best wel een eer is.
Ja, ik bel u naar aanleiding van een artikel dat ik las en waarin u ook aan het woord werd gelaten. En dat ging over gedwongen opnames in België. Mijn eerste vraag, gedwongen opname, is dat hetzelfde als collocatie of is dat iets anders?
Wel, de term collocatie die stamt eigenlijk uit het verleden en wordt vandaag soms nog gebruikt als een synoniem voor gedwongen opname. Er is een nieuwe wet gemaakt die op 1 januari van start is gegaan. En eigenlijk, ja, een van de doelstellingen van die nieuwe wet was ook het vernieuwen van dat taalgebruik, omdat dat heel negatief klinkt. En om die redenen, collocatie was eigenlijk al uit de wet gehaald, maar ja, in de volksmond heeft men het daar nog over. Is gedwongen opname zelf ook vervangen door het woord of door het begrip beschermde observatiemaatregel? En spreken we zelfs niet meer op vandaag van gedwongen opname, maar omdat de volksmond of ook in de praktijk we dat kennen, worden die termen wel door elkaar gebruikt. En zal die beschermende observatiemaatregel ook nog eventjes moeten gebruikt worden, alvorens dat iedereen dat
Ja,
uitspreekt?
het zijn overigens specifiek Belgische termen, hè? In Nederland heet dat dan weer anders.
Ja, dit is een Belgische term. In andere landen gebruikt men andere termen. Dat heeft ook te maken met het feit dat die zaken niet overal op dezelfde manier georganiseerd zijn, natuurlijk. En ja, met geschiedenis van dergelijke zaken in het land, maar ook met de cultuur en de taal die men daar gebruikt.
Wat gebeurt er dan bij zo'n. Wacht, hoe heet het nu weer nu? Want dat moet ik dan
Een
even.
beschermende observatiemaatregel.
Beschermde observatiemaatregelen. Ah ja, daaruit blijkt ook duidelijker dat het in principe om iets zeer tijdelijk gaat.
Ja, in principe gaat het effectief om iets tijdelijk. Het is zo dat er in de wet ook termijnen bepaald zijn, hè, en dat die beschermende observatiemaatregel, eigenlijk ziet men dat als een maatregel om de persoon tegen zichzelf te beschermen of de maatschappij tegen die persoon te beschermen, hè. Het gaat heel vaak over agressie, over zelfverwondend gedrag of het helemaal niet meer weten wat men doet naar aanleiding van drug- of drankgebruik enzovoort. Het is eigenlijk een stukje om te gaan kijken van als we die persoon gaan opnemen, wat gebeurt daarmee? En geraakt die misschien meer tot inzicht? En zo'n observatiemaatregel mag maximum 40 dagen bedragen. Dus dat staat effectief in de wet ingeschreven. En als de toestand van die persoon dan nog niet voldoende stabiel is, als we zien dat er nog altijd een gevaar is, of wij zien dat natuurlijk niet als de psychiater dat ziet dat er nog altijd een gevaar is, dan kan de rechter die verlengen en eigenlijk een maatregel van maximum 1 jaar gaan opleggen. Om dan ook wel veel meer aan die behandeling gaan werken. Maar daarvoor heb je natuurlijk wel een stevig onderzoek nodig van die patiënt. Moet er echt ook sprake zijn van die psychiatrische aandoening, van een gevaar? En moet men ook kunnen aantonen dat er geen enkel ander alternatief is? Want dat is best wel een heel ingrijpende maatregel in een mensenleven.
Ja.
Dus als het gedrag of als de gevaarssituatie verbetert, of niet, als het verdwenen is na 40 dagen, dan kan de arts beslissen, zelfs voortijdig, om dat te stoppen of om bijvoorbeeld door te verwijzen naar een andere behandeling.
Nu, wie neemt hier doorgaans het initiatief? Er is iemand die aan de alarm belt,
Ja,
hè? Ja.
er staat eigenlijk in de wet dat iedere belanghebbende het initiatief kan nemen om aan de alarmbel te trekken en dat die een verzoek kan indienen bij een rechter. Natuurlijk, die rechter kan niet zomaar zeggen, de buurman komt hier aankloppen en zegt van,
Ik voel mij
mijn
bedreigd.
buurvrouw, ja, ik voel me bedreigd door mijn buurvrouw, kun je die een beschermende observatiemaatregel opleggen? Dat gaat natuurlijk niet. Dan moet de rechter ervoor zorgen, of de politie, het parket of politie, dat er een omstandig geneeskundig verslag opgemaakt wordt, dus echt wel dat die persoon goed onderzocht wordt, dat toegevoegd wordt aan dat verzoek en dat onderzoek, dat verslag van dat onderzoek, dat mag maximum 15 dagen oud zijn. Daar
Ja.
moet staan welke symptomen vertoont die persoon en eigenlijk ook vastlegt, nogmaals, of dat er sprake is van een psychiatrische aandoening, dat er sprake is van gevaar en alweer geen alternatieven beschikbaar zijn. Dat is één procedure. Daarnaast, natuurlijk bij acuut heel ernstig gedrag, zware vechtpartijen, poging tot moord, noem maar op, kan er een spoedprocedure ingeluid worden door de procureur des Konings, die of na het advies van een arts, of omdat hij ervoor verantwoordelijk is, of na ook een verzoek die overgaat kan gaan tot gedwongen plaatsing. Maar dan moet er natuurlijk het spoedeisende het karakter van de noodzaak tot die gedwongen opname
Ja,
getoond worden.
en kan de persoon in kwestie die beslissing dan nog aanvechten?
Ja, dus ook in die nieuwe wet waarvan sprake, die sinds 1 januari ingegaan is, worden de rechten, de rechtspositie van de personen die mogelijk gedwongen opgenomen worden, versterkt. Ze hebben recht op juridische bijstand, hè, een advocaat, in elke fase van de procedure. Zij kunnen ook hun dossier inzien. Ook het medisch verslag dat er gemaakt is, of het geneeskundig verslag. En de persoon kan ook op elk moment, ook wanneer al opgenomen is, vragen om de maatregel te herzien, te beëindigen of om ook de voorwaarden aan te passen. Bijvoorbeeld om te zeggen van ik ga echt vrijwillig in begeleiding gaan. Je mag mijn begeleiding opleggen, maar ik ga vrijwillig in begeleiding gaan en ik ga het aantonen dat ik die begeleiding blijf volgen. En de wet voorziet ook om de behandelend arts te laten vervangen in geval van dat de patiënt problemen daarmee ziet. Ja, dan kan in de loop van de tijd kunnen die procedure ook op vraag van degene aan wie ze opgelegd is aangepast worden.
Ja, ik kan me voorstellen dat iemand zegt van ja, maar die arts, dat is een vriendje van pup.
Bijvoorbeeld, of ik ben het daar niet mee eens met wat dat die mij oplegt, of ik heb een
gewoon,
ander idee over mijn behandeling, of zo'n aantal zaken.
ja. Is er een verschil in de procedure als het over minderjarigen of meerderjarigen gaat?
De procedures op zich zijn quasi gelijk, maar voor volwassenen is de rechter die beslist, is dat een vrederechter. Voor minderjarigen is dat een jeugdrechter. Volwassenen, als er maatregelen worden opgelegd, die gaan naar de volwassen psychiatrie. Minderjarigen gaan in principe, want soms wordt daarop uitgezonderd omwille van plaatsgebrek, die worden verwezen naar de kinderpsychiatrie. En ook bij minderjarigen worden de ouders of de voogd op de hoogte gesteld ook.
Als dat dan niet de personen zijn die het initiatief hebben genomen, denk ik.
Maar dan nog worden zij ook op de hoogte gesteld.
Ja. Nu, ik herinner mij toch wel uit mijn jonge jaren, in de tijd dat wij vrolijk en een beetje ongeregeld waren, dat er toch wel eens ouders waren die zoiets hadden van deze puber functioneert niet naar hoe dat wij dat zouden willen. En die kwamen dan op den duur in psychiatrie terecht, omdat de ouders vonden dat daar aan hersteld moest worden, zo. Is dat moeilijker geworden?
Dat gebeurt veel minder. Dat kan bijna niet eigenlijk meer. Bij gedwongen opname bijvoorbeeld heb je al die voorwaarden, hè. Je moet echt kunnen aantonen, een dokter moet kunnen aantonen dat er een psychiatrische stoornis is waarmee die patiënt te maken heeft. En ook, zelfs de geestelijke gezondheidszorg is dermate ook geprofessionaliseerd dat de toegang vernauwd is, soms ook door plaatsgebrek, wat dat dan natuurlijk jammer is voor personen die er effectief nood aan hebben. Maar je komt daar niet meer in omwille van een opvoedingsprobleem of een meningsverschil met je ouders. Dan kan
En
je beter gewoon met je
mensen die uit
netwerk
de
gaan
kast
zitten.
komen, ik bedoel, er waren vroeger toch ook horrorverhalen over mensen die dan thuis aankondigden, of het kwam dan uit, hè, ik ben homoseksueel, en
Ja.
dan werden daar ook de meest middeleeuwse praktijken op toegepast. Gebeurt dat nog?
Nee. En gelukkig is dat ook geen, heeft dat niks te maken met een psychiatrische stoornis.
Nee.
Dat is gewoon ook heel normaal. Allee, dat daarmee omgegaan wordt. Natuurlijk horen soms mensen dan nog zeggen, maar dat is absoluut niet aan de orde, vinden we zelf
Nee.
ook.
Want er zijn nog altijd mensen van overtuigd dat dat een aandoening is die genezen kan worden. Ja?
Helaas, helaas.
Er bestaan in ons land zo geen programma's meer om die mensen
Nee,
dan.
dat is ook.
Of misschien niet officieel. Ik kan me voorstellen dat een bepaalde ja, religieuze of andere groep die daar een heel eigen visie op heeft, dat misschien intern wel zo'n programma's heeft. Of weet u daar niet van?
Zou ik niet weten, maar er zit absoluut iets wat wij niet wensen en waar we ook niet mee te maken willen hebben en wat ook totaal niet wetenschappelijk of medisch
Onderbouwd
gebaseerd,
is. Ja.
ja, onderbouwd is.
Ja. Nu, en dan komen we bij de beslissing is genomen. Die persoon moet dan beschermend geobserveerd worden. Dan moet iemand die toch ook echt gaan meenemen. Dat lijkt mij een bijzonder rottige job. Want als mensen dat niet willen, hè, dan ontstaat er toch een conflict situatie, al dan niet fysiek.
Dat is niet altijd evident, hè. Zeker bij een opname, maar er zijn natuurlijk psychiatrische ziekenhuizen die daarvoor uitgerust hebben, die ook de expertise hebben en mensen die ook echt wel opgeleid zijn om zulke mensen te gaan begeleiden en behandelen. En ja, vanuit het perspectief van die zorg is het toch wel heel belangrijk dat we die kwetsbare mensen, dat we die ook. Dat we daar iets kunnen aan doen. Dat zijn mensen die effectief een ziekte hebben. Het is vaak gemakkelijker om te tonen, ik heb een gebroken been, dan aan te tonen dat het een psychiatrische stoornis is. En ik heb dan niet altijd in de hand dat gedrag, maar ik wil ook wel behandeld worden daarvoor, wetende dat heel veel stoornissen ook nooit genezen zullen kunnen worden, om het in medisch jargon te zeggen. Maar dat vraagt toch wel ja, een expertise die aanwezig is met nodige psychiaters, heel veel verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, opvoeders enzovoort in die ziekenhuizen, om te proberen die mensen zo goed mogelijk te begeleiden. Want natuurlijk, het gedrag dat zij stellen, dat doet bij hen ook heel veel pijn. Dat beseffen we niet altijd, maar dat doet ontzettend veel pijn. En men probeert toch die pijn wat naar beneden te halen, zodanig dat mensen wat rustiger kunnen worden, eventueel ook tot inzicht kunnen komen van oei, ik moet misschien toch wel in behandeling gaan voor drugs- of drankmisbruik of andere zaken. En ja, dat is toch wel iets wat we heel belangrijk vinden. En op dit moment is dat in psychiatrische ziekenhuizen. De wet van die aangepast is, maakt het ook mogelijk om eventueel naar andere behandelvormen te gaan. Bijvoorbeeld in ons land zijn er ook psychiatrische verzorgingstehuizen. Dat moet nog helemaal uitgewerkt worden. Maar dat is iets wat toch wel toekomstmuziek zou moeten zijn.
Dus het is veel meer echt de patiënt die met haar of zijn problematiek centraal staat, minder dan dat er wordt gekeken van kijk, die overschrijdt hier grenzen en daar gaan we dan even repressief tegen optreden. Zo.
In die ziekenhuizen, natuurlijk als er sprake is van agressie en agressie naar zorgverleners, dan wordt daar wel tegen opgetreden. Maar het is vooral vanuit de behandeling en ook het perspectief van toe te werken naar reïntegratie in de maatschappij, waar dan men vanuit vertrekt. Er zijn ook mensen die recht hebben op dat herstel, stuk.
Maar die opname zelf, het moment van die opname zelf, dat varieert dan heel erg van mensen die zeggen van ja, ik snap het, ik ga mee, tot mensen die zich echt spartelend verzetten, neem ik aan.
Ja, en ook heropnames vaak enzovoort, hè. Dat is niet zo gemakkelijk.
Nee. U zegt al een paar keer de nieuwe regelgeving sinds januari. Dus er is nieuwe regelgeving. Was daar een bepaalde aanleiding toe? Heeft het te maken met gevallen als toen met Julie van Espen, dat er iemand heel lang rondliep waarvan iedereen dacht van God, die man die had gezegd ik ga nog wel eens iemand vermoorden en die blijft dan rondlopen totdat het te
Ja.
laat is?
Het had vooral ook te maken met het feit dat we zien dat er een grote stijging is doorheen de jaren. Er is even een knikje geweest, maar doorheen de jaren zagen we toch wel, zien we een grote stijging van het aantal gedwongen opnames. Soms ook omwille van het feit dat er onvoldoende crisisplekken zijn en dat dan politie, rechters of de omgeving heel snel daarnaar teruggrijpt. En eigenlijk was de bedoeling om ook te proberen van mensen ook in de vrijwilligheid zoveel mogelijk te kunnen laten, zich laten te behandelen. He, door dat je die, je hebt die klinische observatieperiode van 40 dagen, maar door ook een periode van 48 uur te voorzien, vooraf aan effectief die periode van 40 dagen, om te gaan kijken van als die persoon, bijvoorbeeld als die drugs wat uitgewerkt zijn, als die wat rustiger is geworden, van oké, is dat effectief iemand die vrijwillig naar een zorg gaan krijgen, of is dat iemand die we gedwongen gaan laten opnemen? Nu, die maatregel, wat dat wij horen van de psychiatrische ziekenhuizen, is nog heel weinig gebruikt. Parketten zeggen ook dat dat heel veel administratie met zich meebrengt. Dus we gaan daar echt wel rond moeten werken. Dus echt wel ook de bedoeling, minder gedwongen opname, meer in vrijwilligheid. Maar het effect daarvan zien we nog niet. En ook de rechten van de persoon verbeteren. En daarnaast ook heel die terminologie aanpassen. Waar dat we het
En
al
hoe
net
komt
over
het dat er een stijging is in het aantal gedwongen opnames? Hebben we meer stress?
Dat is natuurlijk niet zo gemakkelijk. Ik las daarnet ook in een rapport ergens dat mensen ook vinden dat ze meer en meer met agressie geconfronteerd worden in de buurt waarvan ze denken dat die drugsgerelateerd is, bijvoorbeeld. Dus ja, we zien een stijging. We hebben een ander onderzoekje gedaan waarin we echt wel ook een stijging zien van bepaalde stoornissen. En ik denk daarbij aan agressiegerelateerd gedrag, impulsief gedrag, van krassen, automutilatie enzovoort. Allemaal dingen die wel. Wij noemen dat extravert gedrag, externaliserende stoornissen, stoornissen die naar buiten komen. Dat zijn geen depressies enzovoort. Stoornissen die gepaard gaan met geweld, met drank- en druggebruik. En waar de maatschappij toch wel vraagt van, ja, grijp heel stevig in. Dat is een oorzaak, denken we. Dus die stijging, maar ook het antwoord dat de maatschappij verwacht. En het gebrek aan crisisplaatsen om die mensen een alternatief te geven. En ja. Soms denken we, ja, ook van misschien wordt onze tolerantie, maar dat is gevaarlijk om daar iets over te zeggen, wordt die misschien een beetje lager tegenover bepaald gedrag.
Is die stijging er enkel in België of is dat een algemene trend in de wereld of in Europa of in West-Europa?
We hebben geen cijfers, of het is heel moeilijk omdat de systemen in de verschillende landen verschillen, het juridisch kader, maar ook hoe dat men ze toepast enzovoort. Dus dat is niet zo gemakkelijk om die te vergelijken. Wat dat we wel zien is dat je, als je gaat kijken naar het zorglandschap, is dat er minder bedden in psychiatrische ziekenhuizen zijn waar mensen heel lang in verblijven. En maar dat er veel meer mensen sneller naar huis en thuis begeleid worden. En wat dan ook wel zien in alle verschillende landen, is dat de behandelcapaciteit voor groepen mensen, als waar we het vandaag over hebben, dat die overal naar omhoog gaat. Dus dat is mogelijk wel een indicatie of een aanwijzing, om het mooier te zeggen, dat dergelijk gedrag meer voorkomt. Of een ja, specifiek ingreep vraagt.
Ja, ik vertelde al dat het mij opviel dat in Nederland dat daar een andere term voor bestaat. Dus dat is blijkbaar heel specifieke materie die heel lokaal ontwikkeld is en waar een heel eigen terminologie en tradities in bestaan. Zo, zijn daar dan geen internationale of Europese afspraken rond van, of normen? Of hebt u internationaal contact met andere vakverenigingen die met dezelfde materie bezig zijn om te overleggen en uit te wisselen?
Ja, we wisselen wel regelmatig uit met de Nederlandse collega's bijvoorbeeld, maar zien er verschillen. En de internationale afspraken die daar rond gemaakt zijn, gaan vooral over de rechten van die mensen. Bijvoorbeeld het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zegt dat je niet zomaar onder dwang mag opnemen. En dat daar voorwaarden voor moeten gedaan zijn. Dat er een wettelijke basis moet zijn om een gedwongen opname te doen. Dat die personen recht hebben op een eerlijke procedure enzovoort. Dus dat zijn ja, grote afspraken die er gemaakt worden, maar waarbinnen dat ieder land dan nog zijn eigen praktijk heeft eigenlijk.
Ja, nog een laatste vraagje. Er zijn allerlei besparingen aangekondigd.
Helaas.
Ja, helaas, ik hoor het u zeggen. Dus ik wou vragen, vindt u dat helaas? Maar dat is ook zo. Wat is er concreet eigenlijk voor jullie sector, voor die psychiatrische tak dan? Wat staat er op het menu?
Er staat nu niet echt een besparing op het menu. Hè. De minister heeft eerder plannen om, of de regering heeft eerder plannen om toch wel nog een aantal zaken uit te breiden. Dat gaat voornamelijk over die crisisplaatsen. Waar wij wel voor pleiten, is dat die aanpassingen aan de wet die er nu gekomen zijn, waarbij je dat een korte observatieperiode kan inlassen, dat daar echt wel goed naar gekeken wordt. Dat zowel de politie, parket als die psychiatrische instellingen daar voor vergoed worden. En dat is niet, allee, daar zou je absoluut niet op kunnen besparen. Ik denk dat de maatschappij ook vraagt om daarin te investeren. En we kunnen die mensen ook niet zomaar op straat laten of nachten in cellen laten overnachten. Dat maakt dat problemen of dat die ziektesymptomen alleen maar gaan vergroten en verergeren. Dus ik doe toch wel een hele grote oproep aan de federale en de Vlaamse overheid om op al die domeinen, justitie, politie en hulpverlening, een degelijk plan te maken en perspectief te geven voor financiering, om de professionaliteit te kunnen waarborgen en ervoor te zorgen dat de mensen op de juiste plaats de juiste zorg krijgen.
Ik vraag me soms af, zijn er geen mensen die uit wanhoop eigenlijk voor zo'n opname gaan? Ik kan me voorstellen dat je hier als politiek vluchteling al 1,5 jaar op straat leeft en niet mag werken, maar toch wel moet eten en zo. En... Of is dit een heel rare vraag?
Nee, ik begrijp uw vraag wel. Ook als we zijn, ik begrijp het. Maar ja, er moet nog altijd een arts een diagnose vellen. Die stelt een diagnose op, zoals dat een orthopedist een knieprobleem vaststelt. Dus dat is echt wel gebaseerd op wetenschappelijke protocollen, op eenduidigheid, op. Het moet een sprake zijn van een ziekte. Maar ik kan me wel inbeelden dat sommige mensen, en dat zie je ook omdat er niet genoeg crisisplaatsen zijn, dat hier naar gegrepen wordt en dat je eigenlijk, misschien moesten daar meer plekken zijn, dat je mensen op een andere manier zou kunnen helpen.
Oké, ik ben zo'n beetje door mijn vragen heen. Wilde nu zelf nog iets toevoegen?
Nee, heel fijn dat jullie aandacht besteden aan dit onderwerp, want het is toch wel belangrijk. En ik merk als we daarover spreken dat dat maatschappelijk niet altijd zo gemakkelijk is. Om ook aan te tonen dat er ook mensen zijn die het best heel moeilijk hebben en niet altijd slechte bedoelingen hebben.
Ja, dus het is niet de grote boze wolf die opgesloten moet worden, maar mensen die hulpbehoevend zijn.
Klopt, mensen die ziek zijn.
Goed, bedankt voor uw tijd, Margot
Graag
Kloets.
gedaan.